Voor de gasten en ons midden, we hebben elk jaar bidden we voor een thema of een jaarthema. En dit jaarthema ziet u nu achter me geprojecteerd. Dat is het jaarthema van dit jaar is verlangen naar opwekking. En we hebben ook een jaartekst die zegt dan, dat is de volgende dia. Dat is de gemeente dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd. En ze wandelden in de vrezen des Heren en vertroosting door de Heilige Geest en namen een aantal toe. En dat hebben we eigenlijk omgezet naar ons persoonlijk. Dat is de volgende dia. Daar staat dan de christengemeente dan in Roermond had vrede en werd opgebouwd. En weet u, als het gaat over de christengemeente, dan gaat het over u. We kunnen soms het zo bekijken dat we het in een groter geheel eigenlijk zien. Maar het gaat over u, dat u vrede heeft en daardoor dat we samen ook vrede hebben, dat de gemeenteleden worden opgebouwd en dat we leren wandelen in de vrezen des Heren en vertroosting. En te mogen zien dat we een aantal mogen toenemen. Doordat we eigenlijk veranderen naar het beeld van zijn zoon. Dat in dit proces van opgebouwd worden betekent eigenlijk dat we een sieraad worden van Jezus. Dat we als het ware zelf een brief zijn van hem. En om dat te kunnen hebben we een preekserie die ik met u aan het doen ben. En dat is het ontdekken van onze afgoden. Het is een heel intensief thema. De vorige keer hebben we het gehad over afzondering en reiniging en loutering. En vanmorgen wil ik met u nadenken over geld, bezit en hebzucht in ons leven. Vanmorgen gebeurde er iets. We waren hier aan bidden en ik wil eigenlijk met deze tekst ook beginnen, omdat het direct iets aangeeft hoe ik zag het echt als een woord wat God ons wil geven vanmorgen. We waren hier op het podium aan bidden voor deze samenkomst met de mensen. Doen we elke zondag. Als u wil deelnemen, kom 11:15, dan zijn we zo samen aan bidden. Daarom. En toen werd deze tekst die werd genoemd. En ik had echt de indruk dat God ons dat samen wil zeggen. Ik heb hem niet op sheet staan omdat hij vanmorgen zo genoemd werd. Maar dat is een goed. Ik lees het je voor. Als u een Bijbel heeft, kunt u dat opzoeken in Deuteronomium 30. Waar de Heere God zegt, ik roep heden de hemel en de aarde tot getuige tegen u. Het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht. En hoe? Wordt er ook aangegeven. Door de Heere, uw God, lief te hebben, zijn stem te gehoorzamen en aan hem vast te houden. En waarom noem ik dit? Weet u, ik ben zeer intensief bezig met die thema's afgoderij in ons leven. Ook afgoderij, en dat begint altijd bij de prediking, in mijn eigen leven. De afgod in mijn eigen leven. Om die te herkennen. Om die ook te erkennen. Want je zult het eerst moeten herkennen voordat je het erkent. En ik ben daar zo overtuigd, omdat ik zo met het thema bezig ben, dat als het over opwekkingen gaat, als het een opwekking, wat is een opwekking? Een opwekking is eigenlijk dat u zelf, u persoonlijk, in vuur en vlam komt te staan voor Jezus. En een van de grootste hindernissen, dat is dat er een afgod is in uw leven. Een afgod, heb ik de vorige keer uitgelegd, dat kan ook de goede dingen die God ons geeft, zoals geld en bezit, zoals kinderen, een huwelijk, seksualiteit, dat zijn dingen, dat zijn zaken die God geeft in ons leven om ons te zegenen. En als dat een verkeerde plek in ons leven krijgt, dan wordt het een afgod. En zeker met geld en bezit is dat. Je ziet in geld en bezit deze twee dingen, dat het leven en dood verspreidt, dat het vloek en zegen kan geven en dat het eigenlijk erom gaat hoe dan een andere plek te geven. Daar zal ik met u over spreken, maar daarom wil ik ook dat we Gods stem gehoorzamen. Weet u, je kunt hier in de dienst zitten en zalig heeft u hopelijk een confrontatie gehad. Ik hoop niet dat u met een fijn gevoel naar huis gaat, maar dat u wel met een gezegend gevoel naar huis gaat. dat u gezegend bent. Dat u echt een confrontatie met uzelf en de Heere God heeft gehad. Zeker als het over dit thema gaat. En dat we dan luisteren, dat we zeggen, Heer, we hebben u lief en we willen u gehoorzamen en we willen aan u vasthouden. En dat is eigenlijk het thema ook van deze morgen. En ik wil graag lezen waar de Heer Jezus over gesproken heeft, als het gaat over het ontdekken van onze afgoden. En wat ik eigenlijk, waar ik ook achter kwam, is dat Jezus heel veel over geld gesproken heeft. Heel veel. Het valt u misschien niet zo op, maar hij heeft ontzettend veel gesproken over geld. En dat geeft eigenlijk aan, ik zal dat ook in de prediking laten zien, dat dit een heel belangrijk thema is. Of u arm bent en of u rijk bent, geld is een belangrijk thema. En geld heeft zeg maar de neiging om op eerste plek in ons leven te gaan staan. En je ziet hier wat de Heere Jezus eigenlijk daar zegt. Geen huisslaaf kan twee heren dienen. Want hij zal of de ene haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de andere minachten. En dan betrekt hij dat op geld, over rijkdom en weelde. Het woord wat hij hier noemt, dat is mammon. Dat is een verpersoonlijking van geld, van weelde en rijkdom. Dat is een Aramees woord. En dan zegt hij, u kunt niet God dienen en de mammon. En al deze dingen hoorden de fariseeën die geldzuchtig waren. En ze beschimpten hem. Laten we bidden. Vader, we willen stil worden. Ook als we ons opgejaagd voelen, misschien door dit thema. Als we misschien worden ontmaskerd. Als we geconfronteerd worden. We willen in die vrede over dit thema spreken. Zitten aan uw voeten. Zoals u dit ook daar op die manier deed. O Heer, wil u me de juiste woorden geven, zodat het echt ingang vindt. Altijd die intense belemmering die ik eigenlijk ook steeds weer ervaar, dat we van buitenaf als predikers werken. En het is ook een zegen. Omdat de Heilige Geest het is die van binnenuit werkt. We kunnen van buitenaf mensen proberen te veranderen. En hier, ze springen toch in weer de andere vorm terug. Misvormen alleen. Maar uw Heilige Geest doet van binnenuit. U kunt de woorden gebruiken die we spreken, Heer, en zeker de woorden van de Heer Jezus, om ons van binnenuit te veranderen, zodat het in de juiste perspectieven komt. En dat het u verheerlijkt. Wil u zo met ons zijn, in het spreken en in het luisteren. In Jezus' heilige naam. Amen. Weet je, vorige week toen heeft Stefan die heeft gesproken over ervaringskennis. Over kennis en ervaringskennis. En ervaringskennis, dat is eigenlijk als je zegt, ik ken de Heer Jezus, dan kan dat zijn dat je hem van naam kent, of je kent hem vanuit vroeger, dat in de kerk werd die naam genoemd, of op lagere school. Je zou hem kunnen kennen als een naam, als iemand die het christendom heeft gesticht. En u weet misschien ook veel, omdat u in de Bijbel gelezen hebt. En u weet veel van de hoofdkennis. Maar die kennis in de Bijbel, dat is een andere kennis. Die kennis die daarover gesproken, waar Stefan over gesproken heeft, is een ervaringskennis. Dat is een kennis die eigenlijk daarom draait dat u omgang met hem hebt. Dat u dagelijks met hem omgang met hem hebt. En dat u hem kent van het leven. Zoals ik Rietje, mijn vrouw, ken, doordat we 44 jaar getrouwd zijn, is het zeg maar een kennis van veel dingen die we samen hebben meegemaakt. De dieptes en de hoogtepunten die we in ons huwelijk hebben meegemaakt. Het samen je vasthouden in moeilijke tijden. Dan is het zo, dat is een echte ervaringskennis. die je dan hebt. Dat is, als ik dan zeg van, ik ken onze koning, prins Willem-Alexander, dan is dat een andere kennis natuurlijk. Ik ken hem van naam en ik heb wat dingen gelezen en ik weet dat het onze koning is, maar dat is natuurlijk een andere kennis als dat ik zeg, ik ken mijn vrouw Rietje. En zo wil God eigenlijk met ons omgaan dat we hem kennen, in die ervaringskennis, dat we de Heer Jezus eigenlijk kennen. En dat we hem echt, dat we God gaan zien als de, zeg maar, alles bevredigende majesteit in ons leven. En wat is er nu gebeurd door de zondeval? Dat is eigenlijk dat we iets hebben ingewisseld. Romeinen 1, vers 23 zegt, en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld. Wat eigenlijk het diepst van de afgoderij eigenlijk beschrijft in Romeinen 1, is dat, zeg maar, dat we een inwisseling hebben gedaan. Daar is een beeld van iets wat vergankelijk is, is in plaats van de Heere God gekomen. En wat er eigenlijk is gebeurd in ons leven, dat is eigenlijk als het ware, ik vond een prachtig plaatje van het zonnestelsel. Weet je, in het zonnestelsel, daar zie je dat de zon is het middelpunt van dit zonnestelsel. En alle planeten, die draaien eromheen. Eigenlijk worden deze planeten, die worden, zeg maar, in hun baan gehouden door de zon. Die planeten en die harmonie, als het ware ook de vrede in die hele schepping, dat is dat die zon, dat al die planeten, die draaien om de zon. En daarmee is de harmonie, is de vrede en komt alles eigenlijk tot zijn recht. Dan is het op de seconde nauwkeurig dat de zon opgaat, kunnen we precies zeggen, en we kunnen precies zeggen op elke dag wanneer dat de zon ondergaat. En we weten dat die zon, ik maak me nooit zorgen over de zon, want die zon die komt morgen weer op. En dat komt omdat er een harmonie is in die schepping. Alles draait om de zon. Wat is er nu gebeurd in het leven? U moet zich dat de volgende voorstellen. We gaan de aarde gaan we op de plek van de zon zetten en de zon die gaat weg. Dat is gebeurd. Dat is gebeurd eigenlijk in de schepping. Dat we het leven moet draaien om God, om de Heer Jezus. En als je dat vervangt, dan is het zo dat al de planeten die eigenlijk rondom God draaien, en dan hebben we het over bezit, over geld, over seksualiteit, over macht, dan schieten die allemaal uit de baan. En dan zie je eigenlijk dat als het dan gaat over die mammon, dat God dienen, dat die in plaats is gekomen, dat geld, die mammon, die geldzucht, dat bezit, dat is, kan een plek in je leven geven dat je eigenlijk als het ware God vervangen hebt door een beeld. En dat is, we gaan al die beelden proberen ik met u door te gaan. Wat God me ook geeft in deze tijd, in deze periode, in de komende weken, daar zal ik over, waar hij me bij bepaalt, zal ik over preken. En het gaat nu over geld. Op geld kan een plek gaan innemen dat je zegt van de zon die wordt uit het leven gehaald. Hè, God wordt uit mijn leven gehaald. En dan is het zo dat als het dan iets wat, het kan ook jezelf zijn, het ik, wat dan in het middelpunt komt te staan. En dan zie je als het ik in het middelpunt komt, dan zie je dat die planeten allemaal uit de baan schieten. Dan zie je dat er geen harmonie meer is. En dat we God vervangen uit het centrum van ons leven. En dat die planeten, die, zoals geld en seks en macht, of je gewoon jezelf, dat wordt het centrum. Met het gevolg dat al deze dingen in een onbeheerste en gevaarlijke baan gaan schieten. Dat is wat we eigenlijk zien. Geld schiet alle kanten op. Het wekt begeerte op. Het wekt hebzucht op. Met alle duistere kanten wat het geld eigenlijk heeft. Oneerlijkheid, diefstal, omkoperij, verduistering. Als ik het heb over seksualiteit, als je kijkt naar de schade wat mensen oplopen door ontucht, overspel, pornografie. En het ergste zie ik ook het, wat hier in Nederland zich eigenlijk allemaal afspeelt. Het naakt vertoon van in de openbaarheid. We schrikken er gewoon niet meer van. We schrikken er gewoon niet meer van. En dat is als gevolg, als je de zon, zoals ik dat zei, ik vind dat een prachtig en krachtig beeld. Als de zon niet meer de zon kan zijn, dan schieten al die planeten uit hun baan. En als God niet meer God is in uw leven, als hij niet het centrum is, als Jezus niet het centrum is van uw leven, schiet het helemaal uit de baan. En ik wil vandaar dat ik zeg maar met u na wil denken over afgoden. Om ze niet alleen in u, maar vooral in mijn eigen leven ook te ontmaskeren. Want ik verlang echt naar een opwekking. In mijn leven. Ik verlang dat ik in vuur en vlam sta. Ik verlang daarna dat God, dat ik echt zo mag wandelen in de vrezen des Heren. En ik verlang er ontzettend naar om die fluisterende stem van de Heilige Geest te horen. En dan het verschil te maken vanuit die intense relatie met Jezus, daar waar we zijn, dat ik een geur van hem mag verspreiden. En ik weet dat het daar ligt. Het ligt niet in kennis, het ligt in omgang. En dat omgang met de Heilige, dat de Heilige Geest me openbaart hoe ik met geld omga, hoe u met geld omgaat. Je kunt meerdere heren dienen, maar er kan er maar één heer zijn. Dat zegt Jezus eigenlijk. Je kunt, zeg maar, kijk, het is mogelijk om meerdere heren te dienen, maar er kan er maar één eigenlijk de heer zijn. En er kan een intense verhindering zijn in ons leven als geld een belangrijke plaats, niet de plaats gaat innemen die het eigenlijk moet innemen. Ik wil eerst met u kijken naar de duistere kant van geld. En daarna naar, zeg maar, geld wat God verheerlijkt. Eerst wil ik even met u kijken naar die duistere kant van geld. 1 Timotheus 6 vers 10 zegt dat geldzucht de wortel is van alle kwaad. En er zijn twee grote misvattingen die belemmeren dat we die duisternis van het geld eerst herkennen en erkennen. De eerste misvatting is dat geld een teken is van Gods zegen. En dat armoede een teken is dat God niet zegent. Sterker nog, dat hij ons geld onthoudt doordat we eigenlijk niet dat doen wat hij zegt, dat we niet gehoorzaam zijn. En dat baseren we op, als je daarover nadenkt en ook als je daarover dingen leest, dat zeg maar die zegen, dat die komt door geld naar ons leven en dat God zegent door middel van bezit en door middel van financiële middelen. Dat komt omdat we denken dat de Heere God, of we weten dat God een vrijgevig God is. En dat is waar. God is een vrijgevig God. Johan heeft er een paar weken geleden over geschreven. Maar dat God een vrijgevig God is, is niet alles wat over geld beschreven staat. Er staan heel veel andere dingen over geld geschreven. Als bijvoorbeeld die ontmoeting plaatsvindt, je kunt dat thuis lezen in Matthäus 19, vers 16 tot en met 30, dan heeft Jezus, daar komt een jongeling, die komt naar Jezus toe en die zegt tegen hem, wat moet ik doen om behouden te worden? En eigenlijk als je de hele context leest, je moet dat thuis maar eens lezen, dan zie je eigenlijk dat de apostelen, die hebben echt de indruk dat deze jongeling die rijk is, die veel geld heeft, dat die echt een zegen heeft ontvangen door de Heere God en dat dat een teken is dat God hem echt zoekt. Dat is een teken van dat hij, zeg maar, door zijn bemiddeling, kijken ze ook natuurlijk, dat heb je als mensen hier binnenkomen en die hebben veel geld en het is bekend, hij is miljonair, dan zeggen ze, hij is in ons midden, hij is miljonair. Dat is zijn heerlijkheid, veel geld. En dat was hier ook zo. Die rijke jongeling die komt bij de Heere Jezus en die zegt, wat moet ik doen om behouden te worden? En dat is zeg maar, die welvaart van die jongeling was eigenlijk een teken van, voor de apostelen althans, dat, dat er een bijzondere genegenheid was voor God, voor deze jongen. En dan zegt Jezus, die vraagt hem, Nadat hij dus eerst gevraagd heeft dat hij, zeg maar, om God te dienen, zegt hij, dat heb ik allemaal gedaan. Ik heb me aan de wet gehouden. Eigenlijk zegt hij, ik ben zonder zonde. Dat zegt hij eigenlijk. Dat is geen zondebesef. Daar zit echt iets in van geen zondebesef. En dan zegt Jezus zegt tegen hem van, verkoop alles. Verkoop alles. En geef het aan de armen. En dan gaat die jongen, die gaat weg. Bedroefd gaat hij weg. En dan zegt Jezus tegen zijn apostelen, en die verbazen zich daarover, hij zegt dan, van het is makkelijker om, zeg maar voor een kameel, om door het oog van een naald te gaan, dan een rijke, dat hij het koninkrijk van God binnengaat. En ze reageren dan met, wie kan dan behouden worden? Wie kan dan zalig worden? Begrijpt u, daar zie je eigenlijk al die vraag van ze hebben, van die zegen die daar eigenlijk is, wie kan dan behouden worden? En dat voorbeeld, dat vind ik zo sterk, omdat ik de eerste evangelist nog tegen moet komen. Echt, ik moet de eerste evangelist nog tegenkomen, die een oproep doet en zegt, geef je leven aan Jezus en geef alles weg, verkoop alles. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Wel het andere, dat je zegt, kom naar Jezus, hij zal je rijkdom geven, hij zal je succes geven. Ik praat er wel vaker over, omdat ik het een vals evangelie vind. Ik vind het echt een vals evangelie. Dat is niet zo. Ik zal zo dadelijk ook zien wat ik laten zien, waarom dat ik dat zo moeilijk vind. Maar Jezus zegt van, geef alles weg. En meestal worden wij uitgenodigd en tot Jezus te komen om rijk te worden. En die vraag over die rijkdom, en dat speelt eigenlijk al eeuwen. In Psalm 73, die tekst heb ik niet op sheet staan, daar vraagt zich diegene die de psalmist die dat geschreven heeft, die vraagt zich eigenlijk af, hoe is het nou mogelijk, Heer, dat de goddelozen zo rijk worden en dat ik, die u altijd dien, eigenlijk wel niet te weinig heb en niet te veel. Maar die rijke, die is, zeg maar, er wordt over vet gesproken, dat ze zeg maar heel veel rijkdom hebben en hun rijkdom steeds weer eigenlijk vermeerderen. En ook daar is de gedachte in die Psalm 73, God zegent, maar hoe kan het nou zijn dat iemand heel veel bezit heeft en goddeloos is? Dat spreekt eigenlijk uit die psalm. En dat is een misvatting. De eerste misvatting, dat is niet dat God alleen zegent, hij kan zegenen door geld, maar dat is niet, zeg maar, vanzelf, dat is niet een teken dat God zegent. Dat je financieel het goed hebt. Het is geen teken dat God zegent. Het tweede is, misvatting is dat, God, dat geld alleen maar een ruilmiddel is. Dat geld neutraal is. Weet je, dat merken we vaak, dat mensen zeggen, ik ben rentmeester en ik heb, God heeft me veel toevertrouwd. En het is zo dat het is een ruilmiddel. Het is iets wat neutraal is. Maar geld is geen neutraal ruilmiddel. Vaak, en dat is ook wat Jezus hier laat zien, zeg maar, hij verpersoonlijkt het. Hij maakt er een persoonlijke afgod van. Een mammon. Het is achter geld kan een enorme demonische kracht zitten. Je kunt met geld mensen iets laten doen wat ze niet willen. Je kunt met geld kun je dingen voor elkaar krijgen en kun je mensen manipuleren. En het is niet een neutraal iets. Er zit een macht achter. En dat kan je overheersen. Dat kan je gaan overheersen. En dan zie je ook dat Jezus altijd hele radicale uitspraken doet als het over rijkdom gaat. Ik heb er een paar op sheet gezet. Dan waarschuwt hij, wee gij rijken. Of een andere waarschuwing zegt, gij kunt niet God dienen en mammon. Een andere waarschuwing is, verzamel je toch geen schatten. Een andere waarschuwing is, wat ik al noemde, het is gemakkelijker dan een kameel. Hij gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het koninkrijk Gods binnengaat. En het is zo ontzettend belangrijk dat we rijkdom niet, zeg maar, ontkennen. Je hoeft het niet te verstoppen. Het is ook niet zo dat je daarvoor moet schamen. Maar we moeten ons wel bewust zijn dat de meeste hier behoren tot de 5% van de rijkste mensen op aarde. Het hele gebeuren, nu kun je armoede is natuurlijk op verschillende manieren te definiëren. Hier in Nederland wordt armoede gedefinieerd als iemand onder 1036 euro is, want dan kan die de meeste dingen niet meer zelf betalen. Dus het is natuurlijk een definitiekwestie. Wat is armoede? Maar toch is het zo dat wij in een wereld leven, en ook in Nederland eigenlijk leven, dat we toch bij de bovenste 5% gemiddeld zitten. En wil ik kan het niet veralgemeniseren. Maar het is wel belangrijk dat we de rijkdom die we hebben niet ontkennen en dat we dat erkennen. Het is een geestelijke macht, zoals ik al zei. En de geestelijke macht, die heeft een wapen. En de wapens in die geestelijke macht is eigenlijk angst. Weet je, rondom geld speelt zich heel veel angst af. Als je veel geld hebt en je hebt het geïnvesteerd, dan ben je bang dat je het gaat verliezen. Je bent bang dat het minder waard wordt. Als je geld eigenlijk hebt, dan is het continu, heb je met angsten te maken. Dat is om in die greep te komen van die mammon. En als je het niet hebt, dan is er ook angst. Omdat je denkt dat je de rekeningen niet kunt betalen. Of daar is misschien angst omdat je uit een gezin komt waar armoede is geweest, waar zeg maar mensen echt van die armoede, en dan heb ik het over 30, 40, 50 jaar geleden, kun je misschien in een gezin zijn opgegroeid waar zeg maar echt nood was, grote nood, en dan heb je gezegd, dit nooit meer, niet bij mij, niet in mijn gezin. En als het dan er tegenaan gaat lopen dat je misschien werkeloos wordt, of dat het dan zeg maar krap wordt in de beurs, dan kan die angst, die kan je ongelooflijk in de greep krijgen. En die angst, dat is een macht om je rondom zeg maar dat geld, om die geldzucht, om die mammon, dat die greep krijgt op je leven. En dat zijn eigenlijk de duistere kanten. Ik wil dat een andere keer, ik zal dit jaar nog eens over geld spreken, omdat het een heel belangrijk thema in de Bijbel is. Maar hierbij wil ik het nu laten, dat je ziet dat die, eerstens, dat het zeg maar een macht is. Tweedens, dat die macht gebruik maakt van angst. En dat het echt, en voor persoonlijk, dat het niet zomaar iets is dat je zegt, geld dat is neutraal, dat is een ruilmiddel. Dat is niet juist, dat is niet zo. Het is een macht die gebruikt kan worden om mensen te manipuleren, om mensen in een greep te krijgen, om mensen angst te krijgen. En daarom vind ik het ook zo sterk dat de Heer Jezus dat verpersoonlijkt. Hij geeft het een naam. Hij geeft deze afgod, geeft hij een naam. En dat is Mammon. Hoe dan wel? Want dat is belangrijk. Hoe kom je nu uit de greep van geld? Hoe kom je nu dat het echt daadwerkelijk zo is dat dat een juiste plek krijgt ten opzichte van God. En wat is dat geld echt een intense zegen is. En zegen kan zijn in uw leven. Want daar gaat het eigenlijk om. Hoe verheerlijken we God met ons geld? En ik werd heel erg gezegend, zeg maar, door een tekst uit 2 Korinthe. Daar wil ik met u naar kijken. Dat heeft me heel diep geraakt. 2 Korinthe 8, vers 12, vers 1 en 2. Verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is, namelijk dat, te midden van veel beproeving door verdrukking, de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. En weet u, even de context. In 2 Korinthe, die tweede brief die Paulus schrijft aan de Korinthe, daar wordt een oproep gedaan dat hij zegt, als ik kom, doe dan geld terzijde liggen, want er is in Jeruzalem, komt een grote hongersnood of is al een grote hongersnood. En als ik dan kom, dan wil ik jullie echt vragen om geld bij elkaar te brengen, bij de Korintiërs, zodat ik dat, en dat staat ook beschreven, dat hij dat geld meeneemt en dat hij dat in Jeruzalem gaat afgeven. En dan neemt hij, om hen te bemoedigen, neemt hij de Macedoniërs, de mensen, die gemeentes in Macedonië, dat zijn de gemeente in Thessalonica en de gemeente te Filippi, dat zijn zeg maar die gemeentes die daar ontstaan zijn, die neemt hij als voorbeeld. En dan schrijft hij hun deze tekst. En zeg maar, die Macedoniërs, die waren op een indrukwekkende wijze tot bekering gekomen. En die wedergeboorte van deze mensen, van deze broeders en zusters, was vooral te merken door de overvloed van blijdschap. Dat zie je hier in deze tekst, dat hij zei dat er is een overvloed van blijdschap. Er is een intense overvloed van blijdschap, want ze hadden gezien en de genade ervaren dat Jezus voor hen gestorven is en dat er, zeg maar, dat ze echt de genade hadden geproefd dat Christus in hun leven was gekomen. En er was een overstelpende vreugde, een overvloed van blijdschap. Maar dat was niet, luister nu goed, dat was niet een wegblijven van ellende. Dat staat hier ook. Dat ze, zeg maar, de gemeente in Macedonië, namelijk te midden, veel beproevingen door verdrukking. Weet je, ik had vorige week en de laatste weken heb ik ontmoetingen met broeders en zusters uit Iranië. En ik ben zo getroffen, daar werd ook net al voor gebeden. Ik ben zo getroffen door dat wat zij eigenlijk meemaken toen ze tot geloof kwamen. Toen ze tot geloof kwamen in Iran. Toen nam de ellende alleen maar toe. Daarom ben ik ook zo tegen dat succesevangelie. Dat brengt deze mensen, broeders en zusters, die lijden om het evangelie. Dat stelt hen in de kou. Als je zegt, als je tot Jezus komt, dan zul je succes hebben. En dan zul je macht hebben, dan zul je rijk worden, dan zul je gezond worden. Hier zie je zo'n voorbeeld. Deze mensen, die zijn in overvloed, zijn ze blij. Maar er is beproeving geweest, er is verdrukking geweest. Er is echte ellende is er geweest. Vanaf het moment dat ze tot geloof kwamen. En dan zie je eigenlijk dat die vreugde, dat kenmerk wat ze eigenlijk hebben, is een tegendeel, de bron is niet, zeg maar, het geld, want er is armoede. De bron zijn ook niet de omstandigheden, want er is enorme verdrukking. Er is echt verdrukking tot stand gekomen. En die vreugde vindt niet zijn bron in de omstandigheden, nog in de armoede. Maar wat was wel het effect? Het effect was, dat uitte zich onder andere, dat ze het geld was een middel geworden om God te verheerlijken. Broeders en zusters te helpen, om God te aanbidden. En ondanks hun armoede, omdat, zeg maar, terug naar die zon, in het middelpunt, God was het middelpunt van hun leven geworden. God was op de plek gekomen waar ze eigenlijk vroeger altijd een beeld, een afgod hadden. En op dat moment dat, zeg maar, in die intense vreugde, dat ze zagen dat Jezus Heer is, kreeg het baan van het geld, ook de juiste baan. En was onafhankelijk van de armoede, was onafhankelijk van de beproeving. Want als je dan kijkt wat hier eigenlijk staat, dan is het daadwerkelijk zo dat die beproevingen en die ellende, dat werd hen aangedaan doordat er vervolging kwam van, zeg maar, van degene die ook de macht hadden. Dat is niet iets wat je overkwam, maar dat was had de regie in de regering. Zoals de broeders en zusters in Iranië. die zeg maar onder die regie van de regering vallen. En dan zeggen dat de regering zegt, je wordt een vijand van ons. En er wordt beslag gelegd. Er wordt beslag gelegd op je bezittingen. En toch is het zo dat die vreugde die dat dan heeft, dat je bevrijd bent van die angsten. Dat je zegt, het wordt me afgepakt. En dat je zegt van, ja, het wordt me afgepakt. Maar mijn vreugde ligt niet in de omstandigheden. Mijn vreugde ligt niet in mijn bezit. Mijn vreugde ligt niet in datgene wat ik op de bankrekening heb. En weet je, dat is een hele essentiële boodschap voor een opwekking. Want ik merk zelf ook hoe snel dat ik zeg maar me vastklamp aan dingen die eigenlijk buiten God zijn. Ik ben er ook niet vrij van. Ik groei er wel in en ik bid er ook voor. Maar op het moment dat de toets komt, dan blijkt waar ik sta. Dan pas. Ik zal u zo dadelijk een tekst laten zien. En dat is zo ontroerend als je dan ja, die verhalen hoort. Ik ben heel erg dankbaar dat broeders en zusters hier aan ons midden zijn. Om naar te luisteren. Om naar te luisteren dat ze dingen hebben opgegeven. Omdat Christus het middelpunt is. En dat de bron niet hun geld is, niet hun bezittingen. Maar dat de bron is dat ze Christus hebben gevonden. En dat er een overvloedige blijdschap beeld te schetsen. In Hebreeën 10 zijn alles teksten uit Hebreeën 10. Dat schrijft de Hebreeën schrijver, die zegt eigenlijk het volgende. Hij dankt ze en hij zegt, u hebt meegeleefd met de gevangenen onder u. En toen u van uw bezittingen beroofd werd, hebt u dat in vreugde aanvaard. Dan moet je het voorstellen. Hebt u dat in vreugde aanvaard, in de wetenschap, dat u iets beters bezit en blijvend bezit voor uzelf. Ik zeg dit vooral nu aan de mensen, die broers en zussen, die de dingen zijn afgenomen. Die waar beslag is opgelegd. Mensen die hier in ons midden zijn. En weet je wat hier staat eigenlijk? Dat is van de overheid wordt er een beslag gelegd. Er wordt er iemand gevangen gezet. En er wordt van zijn bezittingen beroofd. En wat is zijn houding? Zijn houding is, wil je nog meer hebben? Wil je dit ook hebben? Alsjeblieft. Hier, dit. Wil je dat ook meenemen? Alsjeblieft. Want mijn vreugde ligt niet daarin. De vreugde die ligt in Christus. En heb je dit ook nodig? Alsjeblieft, pak maar. Pak maar. Want daar ligt mijn vreugde niet in. Weet je, ik bid voor mezelf. En ik hoop dat u ook bidt voor uzelf. Ik weet niet, ik hoop het, dat ik zo'n houding heb. Maar ik weet het pas. Op het moment dat iemand binnenkomt en zegt, ik leg beslag. Omdat jij Christus dient, leg ik beslag. Op je auto. Op je laptop. Op je handy. Op je huis, op je rekening. Ik leg beslag. En dan, dat ik dan kan zeggen, wat wil je nog meer hebben? Hier, alsjeblieft, neem maar mee. Neem maar mee. Want daar ligt mijn vreugde niet. Ik bid dat ik zo'n houding zal hebben. Ik bid dat, dan is de afgod weg. Weet je, dan op dat moment is het uit het centrum van mijn leven weg. En ik weet het pas als dit gebeurt. En ik mag nu groeien dat als dat gebeurt, dat ik de toets doorsta. Ik mag nu groeien door te zeggen van Heer, ik wil uw woord onderzoeken en ik wil naar Christus beeld gevormd worden. En als het zo is, want ik denk, broers en zussen, dat ik zei het ook tegen Johan, ik denk dat de broeders en zusters uit Iranië, dat wij hun meer nodig hebben als zij ons. Echt. Want als je dan alles hebt achtergelaten, dan heb je een boodschap. Dan heb je een boodschap. Als je dan kunt zeggen, hier alsjeblieft. Wil je nog wat? Hier, want er ligt mijn vreugde niet in. Dan is de afgod dood. Dan pas is die dood. Een andere tekst die eigenlijk op hetzelfde neerkomt is in Hebreeën 11 vers 25. Dat zegt, liever werd Mozes even slecht behandeld als het volk van God, dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde. Omdat hij uitzag naar de beloning, waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de schatten in Egypte. De herziene Statenvertaling staat eigenlijk, hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden, dan voor een ogenblik het genot van de zonde te kennen. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had dat voor ogen. Weet je, Mozes die had de mogelijkheid om door het leven te gaan als de prins van Egypte. Eigenlijk was hij voorbestemd om de farao op te volgen. Hij was opgegroeid door de dochter van farao. Hij was de prins van Egypte. Alle rijkdom, alle schatten stonden hem ter beschikking. Hij kon ervoor kiezen voor die rijkdom. Hij kon ervoor kiezen door het leven te gaan in, zeg maar, rijkdom, weelde. En misschien kun je dan ook nog fluisteren in jezelf, van weet je, als ik dan op die positie ben en ik heb dan zoveel geld, dan pas kan ik mijn broers en zussen pas goed helpen. Hè? Zo zijn we toch in onszelf. Dat we dan denken van, weet je wat, ik geniet ervan, maar ik doe het voor de ander ook nog. Die krijgt ook nog een schijfje. Ik heb toch veel meer invloed als ik prins van Egypte ben en het gaat om mijn volk. Maar hij had voor ogen de smaad van Christus. En die rijkdom, die zon, die was op de plek. De planeet van die rijkdom draaide om God. Hij draaide om God. Hij was in de baan. Hij had het voor ogen dat Christus dienen een veel hogere vreugde en grootheid was als de rijkdom en die bezittingen. Ook een voorbeeld van iemand, hoe kan iemand groeien en zeggen dat hij daadwerkelijk dan de smaad van Christus hoger acht? Ja, dat is toch heel indrukwekkend dat een mens zover kan komen dat God hem op dat punt gaat brengen. Want ik kan het zelf niet opwekken. Weet je ook die andere tekst wat ik net liet zien, dat er zeg maar beslag gelegd wordt. Ik kan dat in mezelf niet opwekken, omdat het gaat tegen mijn natuur in. God moet dat doen. God moet dat bij Mozes doen. God moet dat bij u en mij doen. Dat hij zichzelf in zijn majesteit verheerlijkt. En dan zeg ik, Heer, u bent alles. En de laatste tekst die ik u wil laten lezen is, laat uw leven niet beheersen door geldzucht. Neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd, nooit zal ik u afvallen. Nooit zal ik u verlaten, zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen, de Heere is mijn helper. Ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen? En dat is zo belangrijk. Weet u, geld en wat mensen u kunnen doen, dat kan angsten veroorzaken. Dat kan een angst gaan veroorzaken dat je denkt, ik ben nu afhankelijk van diegene die mij dat moet geven, of ik ben nu afhankelijk van de omstandigheden, of ik ben afhankelijk van die of die instantie. Maar de belofte die God geeft, dat is dat ik zal je nooit afvallen, ik zal je nooit verlaten. En dat je kunt zeggen, de Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen, dat maakt je vrij. Dat maakt je ook vrij van die afgod. En dat je tegen elkaar zegt, wat willen mensen me kunnen doen? Het is God in mijn leven. Het is Hij die ik wil verheerlijken. Ook met mijn beurs. Ook met mijn geld. Ook met mijn bezittingen. En ik besef, Heer, dat het een macht is. Ik ga niet op het fabeltje in, ik heb veel geld, ik heb veel bezittingen en ik mag er rentmeester van zijn. Dat is een fabel. Het is een macht in uw leven. En op het moment dat Jezus niet het middelpunt is van uw leven, als die zon niet op de juiste plek staat, dan grijpt het naar u. Dan grijpt het naar je. En zul je het niet kunnen beheersen. En zal het macht zijn. En zal er angst in uw leven zijn. En zo is het zo geweldig dat daar staat, laat je leven niet beheersen door geldzucht. Maar neem genoegen met wat u hebt. Want de belofte die er ligt is dat de Heere God te zegt heel persoonlijk vanmorgen tegen u. Nooit zal ik je afvallen. Nooit zal ik je verlaten. En jij dan kunt antwoorden en kunt zeggen, ja Heer, u bent mijn helper. Ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen me kunnen doen? Laten we zo samen stil zijn. Vader, ik wil nu niet in de wij-vorm spreken, ik wil echt in de ik-vorm spreken, omdat ik zelf ook echt zo ervaar door de hele prediking heen en door alle voorbereidingen heen en hoe u sprak deze week tot mijn hart, dat ik zelf ook op de fundamenten trilde. En ik bid, en misschien kunnen anderen ook met me meebidden, dat het geld en bezittingen de plaats krijgt, dat het u verheerlijkt is, dat het u verheerlijkt. Ik bid voor degenen die hier in ons midden zijn en die omwille van Christus alles hebben achter moeten laten. Ik bid dat zij ons helpen. Dat zij ons helpen, als we het hebben over verlangen naar een opwekking, dat die broers en zussen ons helpen om zover te kunnen komen. Dat Jezus echt het middelpunt is van ons leven. Dat ze mij helpen. Ik wil u zo danken dat u echt met ons leven zo begaan bent. Ook met deze gemeente zo begaan bent. Dat u op ons op deze indrukwekkende wijze op deze dingen wijst. En zoals ik begonnen ben, dat het of zegen of vloek is. En het gaat om hetzelfde. Het gaat over onder andere geld, kan een zegen zijn of een vloek. Ik bid dat we verstaan wat u zegt, dat we moeten luisteren naar u. Dat we u in eerste instantie moeten liefhebben. Want liefhebben is de bron dat we uw stem gehoorzamen. Omdat we u liefhebben, willen we gehoorzamen. O Vader, wil u ons daarin helpen? Wil u zo met ons zijn dat we veranderen van binnenuit? Dat het ons een vreugde wordt, zoals bij de Macedoniërs, onafhankelijk van de omstandigheden en in de armoede, diepe vreugde te kennen, omdat Christus het middelpunt is van hun leven. Ik wil u zo gaan vragen om te gaan staan. Dan zullen we ook de dienst afsluiten met een zegen.